zou komen. Ik moet me even aankleden. Ogenblik. Ja. Oh ja. Dat weet ik toch niet. Dan moeten we overleggen. We moeten over communiceren, heet dat tegenwoordig. Ja. Nou hoor ik mezelf nog niet helemaal. Maar dat komt nog wel. Ja. Die even achterin. Oeh, daar ben ik al. Mooi zo. Oeh. Iets meer draad. Een beetje krap. Zo, een oprecht goedemorgen. Ja. Bent u er klaar voor? Zit u goed? Hebt u een snoepje genomen? Als u dat mee had genomen, u mag uitdelen aan elkaar. Dat is, we hadden alles gemeenschappelijk. Dus laten we de snoep ook gemeenschappelijk houden, zodat we het een beetje kunnen delen met elkaar. Misschien kunt u een paar apart leggen voor mij. Heb ik op de terugweg ook nog een paar snoepjes. Maar het is goed om elkaar weer te ontmoeten. Het is elke keer weer bijzonder om elkaar te mogen zien. U weet misschien dat ik af en toe op reis ben naar landen toe waar dit soort gemeenschappen, en zeker in een bioscoop totaal, niet mogelijk zijn. Omdat het gewoon te gevaarlijk is. En dan vind ik het elke keer weer heel bijzonder dat je op zondagmorgen in dit land wel op mag gaan. Dat we hier zelfs in deze bioscoop kunnen zitten, hier in vrijheid mogen lopen. Weet u, er gaat momenteel veel gebeuren, of er gebeurt veel in de wereld om ons heen. En ja, dan is dat altijd mijn bede weer. Om, Heere, wilt u met uw kinderen gaan die in bijzondere situaties raken, die ik heel vaak niet snap, die ik niet begrijp. Omdat het gewoon zulke andere culturen zijn, zulke andere groepen mensen, andere leefwijzes. Maar dat ik toch met Heere wil zorgen voor uw kinderen die het moeilijk hebben. En daarom ook altijd mijn vraag aan jullie elke keer weer. Om als je je gebeden opzendt naar de Heer, om ook te bidden voor mensen die dit soort bijeenkomsten gewoon niet kennen. Omdat het niet kan. Of dat ze het wel moeten doen, het heel voorzichtig moeten doen. Ze fluisterend moeten zingen. Omdat anders de buren komen klagen, moeilijk komen doen. En daar waar de dorpsraad weer verschijnt. Maar dat we gaan blijven bidden voor onze broeders en zusters die het moeilijk hebben, die het lastig hebben. En vandaag wil ik met u gaan nadenken, even kijken of alles werkt. Oeh, dat is een beetje donker, dat is wel heel goed te zien. We gaan het zien allemaal. Ik denk, weet u wat, ik neem eerst de familie even mee. Ben ik altijd trots op om iets van ons gezin te laten zien, want u ziet mij wel, maar de rest van de meute ziet u nooit. En ik denk, dit zijn ze wel heel groot. Alle mensen, wat is die man er ook groot in het midden, hè? Dat is toch een heel end. Maar ik vind het altijd weer leuk en trots ben ik erop om iets te laten zien. Even met u doornemen. Nou, even kijken. Doet hij het? Ja, hij is er. Ja, even kijken. We gaan rustig naar boven. Nou, dat is Ikke, voor zover u dat wat kunt zien. Even kijken, dat is onze oudste dochter. Zij staat helemaal aan de rechterkant. Dat is onze Meike. En onze Bente staat in het midden. En natuurlijk mijn echtgenote staat aan mijn linkerzijde. Voor u, voor de kijkers rechts, geloof ik. Of is het net andersom? Als het net andersom is, is het net andersom. Het is wel een bijzondere foto en daarom heb ik ook een beetje mee. We waren vorig jaar 25 jaar getrouwd. En dat is toch weer bijzondere momenten. 25 jaar trouw van God. 25 jaar dat hij zorgt, dag in, dag uit. En we mogen twee kinderen hebben mogen ontvangen van de Heere. En God is trouw. Hij is er altijd weer. Tot zover even het gezinsmoment. Wat groot allemaal. Maar we hebben een vraag. En de vraag voor vandaag. De vraag van vandaag. Ik weet niet of u Sesamstraat kent, maar had je dat vroeger, hè? De vraag van vandaag. Nou, en de vraag voor vandaag is: waarom is het christelijk leven zo moeilijk? Die vraag die krijg ik wel eens. Komen mensen wel eens bij me en zeggen: Peter, waarom kan het niet wat makkelijker? Waarom moet het altijd zo lastig zijn? En als iemand dan zo'n vraag aan mij stelt, dan denk ik, ja, dat is een interessante vraag. En mijn eerste reactie op die vraag is: waarom zou het niet moeilijk zijn? En mijn tweede reactie is dan: wie heeft je ooit verteld dat het makkelijk zou zijn? Weet je, want als ik heel eerlijk ben en de dingen op een rijtje zet en alvast de conclusie een beetje naar voren trek, we zouden dus op tijd aan de koffie kunnen gaan, dan denk ik dat te kiezen voor Jezus is het beste wat je ooit kunt doen. Maar de weg van discipelschap, het volgen van Jezus, dat is een vak apart. Dat is hard, hard werken om het enigszins populair te formuleren. Weet je, je zou een soort van slogan kunnen bedenken. En ik kwam ongeveer op dit: gered zijn is geweldig, discipelschap is vaak moeilijk. Weet u, ik denk dat wij als mensen een foutje maken. Een foutje wat inhoudt dat we vragen aan Jezus of hij ons wil redden. En dat we dan tegelijk tegen onszelf zeggen dat het leven daarna eenvoudig zou worden. Weet je, het motto zou kunnen zijn, geef je leven aan de Heer en er zijn geen problemen meer. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Weet u, ik sprak met een oudere broeder over dit thema. Hij zei, Peter, dat vertelden ze me vroeger. Dat als je Jezus ging volgen, waren alle problemen verdwenen. Hij zei, de dag dat ik voor Jezus koos, hij was de mooiste dag van mijn leven. De dag daarna op kantoor was een werkelijke ramp. Dit is niet waar. Hoe graag we ook zouden willen. Weet u, ik denk dat het voor ons van belang is dat we eerlijk gaan zijn. Weet je, want het is beter om verwachte moeilijkheden te beschrijven dan te verklaren dat Jezus je altijd gelukkig zou maken. Het is nuttiger om toe te geven dat tegenspoed zal komen dan om eeuwige vrede en voorspoed te beloven. Weet u, we moeten onze verwachtingen stellen in lijn met de schrift. En waarom? Omdat als je dat niet gaat doen, je geloof schipbreuk gaat leiden. Je moet eerlijk zijn. En dat doet mij een beetje denken aan een uitspraak die ik las van Dietrich Bonhoeffer. De kerkleider, theoloog. Hij is in de Tweede Wereldoorlog doodgeschoten. En in zijn boek Navolging zegt hij, redding is gratis. Het gaat een beetje alle kanten op. Ligt hem dat aan mij, mannen? Of even zien. Ja, hier ook. Let even mee op, hè. Als je denkt, hey, hij vertelt wat anders op het scherm staat. Ik heb hier 30 man controleurs. Nou, als Nederlanders iets heel goed kunnen, is zeggen dat het niet goed gaat. Dus doe even je ware volksaard. Vertel me even als het niet goed gaat. Maar weet u, Bonhoeffer zegt, redding is gratis, maar discipelschap kost je je leven. En ik wil daar vanmorgen met je over nadenken aan de aanleiding van een gedeelte wat je vindt in Lucas hoofdstuk 9 vanaf vers 23. En misschien wil je het even opzoeken, even swipen, even bladeren, kijken of er nog telefoons door de gemeente heen gaan, omdat mensen het swipen nog niet geheel en al onder de knie hebben. En als u hebt gebladerd en ik zie niet zoveel beweging aan de andere kant, dan gaan we met elkaar lezen. Want de vraag voor vandaag, en die willen we eigenlijk in de gaten houden, waarom is het christelijk leven zo moeilijk? De Bijbel zegt dan, leert dan, en dit is Jezus die daar zegt, Jezus zegt tegen allen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want een ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan? Als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt. Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt. Wanneer hij komt in de stralende luisteren die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Weet u, vanmorgen wil ik een viertal voorwaarden benoemen die er zijn om Jezus te volgen. En wil ik ook een drietal waarschuwingen in je midden lezen die je kunt halen uit het gedeelte wat we hebben gelezen. Maar begin bij het begin. De oproep die we hier lezen, die Jezus doet, die richt hij aan allen. Weet je, en allen betekent zoveel als iedereen. Daar is niemand op uitgezonderd. Iedereen mag erbij komen. En hoewel die oproep voor iedereen is, zijn er ook een aantal voorwaarden aan het volgen van Christus. En dat zie je tevoorschijn komen in het gebeurtje wie. Wie? Want wie is niet iedereen? Er zijn dus mensen die willen voldoen aan die voorwaarden. Want de eisen aan discipelschap zijn hoog. En we kunnen niet eenvoudig zeggen, dat wil ik niet. Ze horen erbij. En de eerste voorwaarde die je tegenkomt is het verlangen. Wat is jouw verlangen? Want wat zegt de schrift? Wie achter mij aan wil komen, wil komen. Heb jij het verlangen om achter Jezus aan te komen? Weet u, de kern van de zaak is de kern van het hart. Want de zinsnede wil komen is een intentie. Wil je dat? Is het jouw verlangen, is het uw verlangen om achter Jezus aan te komen? Want om met Jezus te wandelen moet je eerst met Jezus willen wandelen. En verderop staan ook nog dan de woorden mij volgen. Weet je, het gaat om een beweging, om een actie. Je opstellen achter Jezus. Volgen waar hij ook gaat. Weet u, wij gaan met Jezus mee. Jezus gaat niet met ons mee. Wij bepalen de weg niet. Als wij denken op de rotonde van nou, laten we eens links gaan. Eens kijken. En dan maar eens zien waar we uitkomen. Nee, we gaan achter Jezus aan. Als Jezus rechts gaat, dan gaan we ook rechts. We gaan achter hem staan. Zodat we kunnen gaan en kunnen wandelen waar hij loopt. Staan in zijn voetstappen. En de vraag waar we dan als eerste mee kunnen starten vandaag is, wil je Jezus volgen als een van zijn discipelen? Simpel gezegd, Jezus volg je pas als je het wilt. Weet je, ik las een tegeltje wijsheid. En daar hou ik wel van. Vind ik altijd wel leuk. En die wijsheid die was, mensen doen wat ze willen doen. Het klinkt eenvoudig, maar het is o zo waar. Weet je, sommigen volgen Jezus niet omdat ze dat niet willen. Dat is een reden. Want als je wilt slapen, dan ga je slapen. En ga je op zondagmorgen niet naar de dienst. En als je wilt sporten, vind je een manier om die sport te bedrijven. En als je het zelf niet doet, dan zijn je kinderen het haasje. Want dan moeten die kinderen die sport gaan doen. En als je een hobby hebt, zul je je leven gaan inrichten zodat je die hobby kunt doen. En als je iets wil hebben, dan zul je je best gaan doen om het te kunnen kopen. En als je populair wilt zijn, nou ja, dan zul je je overtuigingen wat in gevaar gaan brengen. Want ja, dat heeft ook een prijs. En als je plezier het belangrijkste is in je leven, dan voed je je seksuele verlangens en voed je al je verslavingen. Luister, totdat je een discipel wilt zijn, ben je het niet. En als je meer naar Jezus verlangt dan naar wie ook, laat je hem je leiden. Weet je, Asaf zegt dat zo mooi. Psalm 73, vers 25. Wie buiten u heb ik in de hemel, naast u wens ik geen ander op aarde. Wauw, dit zijn grote woorden. Niks anders dan Jezus alleen. Redding is gratis, maar discipelschap kost je leven. Weet je, de tweede voorwaarde die de Bijbel noemt, gaat over jezelf verloochenen. Weet je, de eerste voorwaarde is dus je wil, het verlangen wat je hebt. En de tweede is om niet aan jezelf te denken. Moet zichzelf verloochenen. En dit gaat in tegen je mens zijn. Wij mensen denken niet zo. De Bijbel zegt daar wat over. Lucas 14, vers 33. Zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Nou, wat betekent dat nou, dat je jezelf niet belangrijk vindt? Nou, dat betekent dat ik stop met denken dat ik altijd gelijk heb. Dat ik stop te leven in mijn eigen kracht. En dat ik weiger mijn eigen pleziertjes na te streven. Omdat ik niet langer van mijzelf ben. Ik ben gekocht en betaald. 1 Korinthe 6 vers 19 en 20 zegt dan, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Kortom, u en ik, jij en ik, we moeten het recht op geven om ons eigen leven te willen leiden. Waarom? Omdat het niet van onszelf is. Het eigendom is overgegaan. Opnieuw geboren gelovigen zijn gekocht met het bloed van Christus en behoren hem nu toe. Weet je, de kerkvader Calvijn noemde zelfontkenning de som, het resultaat van het christelijk leven. Weet je, een andere schrijver die schreef het volgende. Het christelijk leven is geen speeltuin, het is een slagveld. En we moeten te alle tijden op onze hoede zijn. Of een ander die maakt een nog mooiere vergelijking. Onze kerk moet een slagschip zijn en geen cruiseschip. Maar terug, ik was nog niet zo ver, Elsbeth. Die had ik niet op de sheet staan. Dankjewel dat je oplette. Helemaal top. Kijk, Elsbeth, daar hebben we wat aan. Maar die had ik even niet op de sheet gezet. Maar nogmaals, geen slagschip, maar een slagschip en geen cruiseschip. Maar terug naar dat onderzoekje wat we doen. Waarom dat christelijk leven zo moeilijk is. Nou, als je gaat lezen in je Bijbel en je komt uit in Efeze 2, vanaf met 1, 3. Dan staan daar drie vijanden die ons het leven onophoudelijk zuur proberen te maken. Maar het is namelijk op de eerste plaats jezelf, je eigen vlees. Dat is de wereld en dat is Gods tegenstander, de duivel. En als je begint bij het vlees, dan kun je uitkomen bij 1 Petrus 2, vers 11. Die zegt dat de hartstochten van ons vlees als het ware oorlog voeren tegen onze zielen. Weet je, en dat is niet een korte tijdelijke oorlog, een zesdaagse oorlog. Nee, dat is een permanente oorlog, een permanente militaire campagne. Vol meedogenloze en kwaadaardige agressie. Je kon het niet erger uitdrukken op papier. Weet je, je zou kunnen spreken van een interne burgeroorlog. Tussen ons vlees en onze geest. Die tweede vijand, de wereld, daarvan lees je iets in 1 Johannes 2, vers 15 en 16. Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, nou daar gaan we, zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht. Dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. En dan die derde, Gods tegenstander de duivel. 1 Petrus 5 vraagt, roept ons op, wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. En laten we eerlijk zijn, het volgen van Christus is moeilijk, omdat het zelfdiscipline en vaak godsdiscipline vereist. Weet je, we kunnen Christus niet volledig volgen terwijl we ons eigen leven leiden zoals we dat willen. Weet je, er was een bekende prediker in vroeger tijden en zijn naam was Moody en die schreef, ik heb meer problemen met mezelf gehad dan met welke andere man ook. Wat een eerlijkheid. Maar vergeet één ding niet, redding is gratis. Discipelschap kost je je leven. Vier voorwaarden, we zijn op de helft, dus u kunt weer meeschrijven hoe ver we zijn in de preek. Derde voorwaarde. Sterven aan jezelf. Weet je, de eerste twee voorwaarden was, wat wil ik, wat is mijn verlangen? De tweede voorwaarde was zelfverloochening. En als dat nog niet moeilijk genoeg is, dan zegt Jezus, je moet sterven. Sterven aan jezelf. En om het nog spannend te houden, dat moet je dagelijks doen. Dagelijks je kruis opnemen. En in dat kruis, daar ben ik eens op door gaan denken. Weet je, dat kruis hoorde bij de kruisiging die men in die dagen heel goed kende. En het was een veel voorkomende Romeinse straf. En die Romeinen die maakten daar volop gebruik van. Ze waren specialisten geworden in het uitvoeren van een kruisiging. En iedereen wist dat het kruis een instrument was van schaamte, van lijden, van marteling en het eindigde altijd met de dood. Weet u, wanneer iemand zijn kruis opnam, begon hij aan een dodenmars. En als ik dan kijk in onze cultuur, in die Nederlandse cultuur, wat we van dat kruis hebben gemaakt, dan denk ik dat we dat kruis hebben geromantiseerd. En we hebben er iets van gemaakt wat je hangt aan de muur, wat je misschien draagt om je nek. En wanneer we over dit vers nadenken, je kruis opnemen, dan maken we daar iets van ja wel, ik denk gewoon dat ik dat kruis moet gaan dragen. En dan hebben we het over zoveel als dat je iets moet verdragen in je leven. Misschien een familielid of een moeilijke werkgever of misschien heb je een ziekte in je leven. Ik denk echter dat de realiteit over dat kruis wel wat ernstiger is. Want laten we niet vergeten, het kruis werd gedragen door ter dood veroordeelde criminelen. En het eindigde met een vernederende en ondraaglijke executie. Want iedereen wist dat de veroordeelde die daar liep met dat kruis, die liep zijn dood tegemoet. Hij nam afscheid van wat hij onderweg als het ware tegenkwam en hij zou nooit meer terugkomen. Weet u, we zijn geroepen ons leven van zelfontplooiing, van zelfpromotie, van zelfgerichtheid, om dat te kruisigen. Weet je, we moeten sterven voor onze rechten. Het recht om gelijk te hebben, het recht om wraak te nemen, het recht om te vechten. En dat bracht mij bij een schrijver die schreef, een religie die niets kost, is niets waard. Vond ik nogal wat. En als ik dan even terugkom bij Dietrich Bonhoeffer, die spreekt dat we leven over een tijd van goedkope genade en gemakkelijk geloof. Waarin het christendom meer wordt geïdentificeerd met gezondheid en met rijkdom. Dan wanneer het gaat om overgave, om opoffering, om dienstbaarheid. Weet je, Bonhoeffer zegt, wanneer Christus een man roept, roept hij hem om hem te volgen naar een kruis en te sterven. Dat is heftig. Dat is nogal wat. Wil je een discipel zijn dan nog? Ben je bereid jezelf te ontkennen? Ben je voor jezelf gestorven voor de zonde? En voordat we dan verder gaan, dat kruis moesten we dagelijks op ontnemen. Sterven aan onszelf en aan onze zonde moet dagelijks gebeuren. Want redding is gratis. Discipelschap kost je je leven. Drie voorwaarden. Ik ga naar voorwaarde nummer 4. Toewijding. En nadat we ons verlangen goed hebben afgestemd, we onszelf niet meer belangrijk vinden, voor onze zonden zijn gestorven, gaat Jezus nog verder met een vierde voorwaarde. De voorwaarde van toewijding. En dat laatste deel, ik haalde het zo net al aan, vers 23. En mij volgen. Volgen betekent zoveel als meegaan. En gaat altijd door. Je volgt niet een tijdje. Je gaat niet van 8 tot 10 volgen en daarna doe je dat niet meer. Volgen doe je altijd. Hem voortdurend moeten volgen. In de kern betekent het woord natuurlijk discipel ook volger. Iemand volgen. En Jezus was altijd heel duidelijk in zijn boodschap. En hij vocht, heb ik opgeschreven, tegen onechte bekeerlingen. Door altijd de mensen te wijzen waarop het gaat. Weet je, dan moet ik denken aan die rijke jongeling in Markus 10. Hij komt naar Jezus toe rennen. En hij vraagt aan Jezus, hoe kan ik het eeuwige leven vinden? En Jezus kan in zijn leven zien en hij ziet de afgoderij over zichzelf en het streven naar bezitting. En als Jezus dat ziet, dan daagt Jezus hem daarin uit. En dan lees je die droevige woorden in Markus hoofdstuk 10 vers 22, maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging ter neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. En weet je, dan zien we die man zo lopen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Er gebeurt namelijk niks. Jezus gaat niet achter hem aan. Die gaat geen deeltje met hem sluiten. Ja, het is lastig, maar als je het nou zo en zo doet, we zouden misschien nog een fiscale truc kunnen bedenken. Nee, Jezus is duidelijk. En deze man kiest ervoor om niet mee te gaan. Hij wil het niet. Weet je, toewijding aan Christus is kostbaar. Discipelschap is veel eisend. En als je er om je heen kijkt, zie je dat heel veel mensen momenteel de kerk verlaten. En tegelijk zie je ook andere groepen groeien. Groepen die een duidelijke boodschap willen zeggen over zo willen we Jezus volgen. En dit is wat wij lezen in dat woord van God. En als ik daar mijn gedachten over laat, dan zie ik eigenlijk zogenaamde culturele christenen. Mensen die gaan omdat ze moesten vroeger. Ik had het daar gisteren nog met mijn schoonmoeder over. Waarom ging je naar de kerk? Nou, daar moesten we naartoe. Die zogenaamde culturele christenen die worden minder. Terwijl mensen die vol in die overtuiging willen gaan staan, tevoorschijn komen. Of, zoals ik het ergens las, het christendom stort niet in. Nee, het wordt opgeschoond. Nou, vond ik ook een hele aardige. De vraag is dan natuurlijk, volg je Christus, zelfs als het moeilijk wordt? Geloof je of heb je een escape, een uitweg bedacht? Want toen Jezus deze harde waarheid sprak door degene die een gratis maaltijd hadden gekregen, die een prachtige middag hadden gehad, vol wonderen, vol bijzondere tekenen, dan gebeurt er iets heel bijzonders met die massa. We gaan naar Johannes 6, vers 66. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. De boodschap van Jezus was duidelijk. En de massa ging niet mee. De boodschap was te hard. En mijn vraag dan aan jou is, wat gebeurt er in jouw leven als het moeilijk wordt? Als het lastig wordt? Als het niet gaat zoals jij graag zou willen? En dan kom ik toch heel vaak uit bij Lucas 18 vers 8. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Zijn er van die gedachten die bij mij tevoorschijn komen? Ik heb het antwoord daar niet op, maar hey, hoe kan dat? Weet je, het is gemakkelijk om Jezus toe te voegen als een vriend op je Facebook of op je Instagram account. Weet je, het is veel moeilijker om een volger van Jezus te zijn. Weet je, Jezus is geen app die je naar je leven kunt downloaden. Omdat Jezus de Heer is, wil Hij je hele leven. En ben jij bereid elke persoon, elk bezit en vooral jezelf af te zweren om Christus te volgen? Waar heb je meer vertrouwen in gezet? In je gezin, in je werk, in je verzekeringen, in je pensioenregeling? Eigenlijk is de vraag voor vandaag, wat weerhoudt jou om Jezus volledig te volgen? Redding is gratis, maar discipelschap kost je je leven. En Jezus, hij noemt een viertal voorwaarden. Het gaat om verlangen, het gaat om verloochening, het gaat om sterven en het gaat om toewijding. En daarna heeft hij nog een drietal waarschuwingen voor de mensen. En de eerste waarschuwing die hij geeft is dat als je je alleen op je eigen leven concentreert, ga je het verliezen. Vers 24 zegt dat, want een ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Weet je, als je probeert vast te houden aan alles wat je hebt, mis je wat Jezus je wil geven. Als je het probleem van overgave oplost en jezelf verplicht, koste wat het kost, en dat zijn grote woorden, ook uit mijn woord, om Jezus te volgen, dan zul je dat leven uiteindelijk gaan vinden. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat is, omdat ik in verzekeringstermen ben, die clausule niet te vergeten. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wij zouden zeggen, dit zijn als het ware de kleine lettertjes. Nou, ze zijn niet klein. Ze hebben dezelfde puntgrootte meegekregen als de andere letter. Maar dit is wat Jezus je aan wil bieden. Weet je, we moeten ons leven verliezen in dienst aan de verlorenen. Aan de mensen om ons heen. De Heer sprak daar vanmorgen ook over. Om die boodschap bekend te maken. En niet alleen in Skagen en omgeving. Nee, over die hele wereld. Over onze gemeenschap, aan onze buren. Aan alle naties. 2 Timotheus 3 vers 12 zegt, allen die vroom in een eenheid met Christus willen leven, zullen worden vervolgd. Ga ik niet te snel nu? Nee, we gaan nog steeds goed. Weet je, 1 Petrus 4 vers 12 zegt, geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Weet u, ik las een uitspraak van pastor Andrew Brunson. En misschien denkt u, die naam heb ik wel eens gehoord. Hij heeft 2 jaar in een Turkse gevangenis gezeten, omdat hij de inzet was van een verschil tussen meneer Trump en meneer Erdogan. Over hoe ze dingen moesten oplossen. En op het moment dat hij zijn verblijfsvergunning ophaalde of ging regelen, werd hij gearresteerd. En ik las dat hij een uitspraak had gedaan tijdens een bijeenkomst voor christenleiders. En hij zei zoveel als, ik denk dat we niet voorbereid zijn. Dat we niet voorbereid zijn op hetgeen gaat komen. Met name de generatie na ons. Ik vrees dat velen van onszelf genoegzaam zijn. En dat we niet weten wat vervolging betekent. Dat de mensen in onze kerken verblind zijn voor wat er komt. Jullie, en hij sprak daarvoor voor voorgangers en voor pastors. Jullie zijn degene als pastors en leiders van de kerken die de taak hebben de volgende generatie voor te bereiden. Dat is onze verantwoordelijkheid. En in de keer dat ik nou op reis ben geweest naar de vervolgde kerk, ja, dan zie je die mensen. Die leven in een zo'n ander systeem als waar ik hier in Nederland mag gaan leven. Vergeet niet dat 1 op de 9 christenen met serieuze vervolging te maken heeft. En dan hebben we het over mensen die hun naar het leven staan. Weet je, de voorzitter van de Amerikaanse afdeling van Open Door zei, de kerk voedt zichzelf tot de dood, terwijl de wereldwijde kerk wordt vermoord. En als ik dan eens even inzoom op een van die landen, en ik zoom eens in op China, momenteel natuurlijk helemaal in de picture met het virus wat daar rondgaat. Dan weten we dat er momenteel in China meer christenen zijn dan mensen die lid zijn van de communistische partij. En dat is de regering een doorn in het oog. En ze proberen elk middel in te zetten om dat christendom uit te roeien. Weet u, in een van de provincies die daar zijn, zijn meer dan 4000 kruisen van de toppen van kerken afgehaald. En worden duizenden christenen gearresteerd die dan naar een zogenaamd heropvoedingskamp moeten. Die daar worden apart gezet en weer opnieuw worden gehersenspoeld om weer te passen in de maatschappij. En tegelijk kun je zeggen, oh wat verschrikkelijk is dat. En dat is ook verschrikkelijk. Maar het bijzondere is dat Gods kerk altijd groeit op die plekken waar het moeilijk is. Heel, heel wonderlijk is dat. Weet u, een van de verhalen die ik dan las, die ik ook hoorde, dat nadat die kerken waren afgebroken, die kruisen waren verwijderd, kwamen dappere gelovigen bijeen om op die plekken God te gaan aanbidden, in de ruïne die over was. En ze hadden een kruis meegenomen en ze hielden dat kruis boven hun hoofd. Of die voorganger die op bezoek was en zo emotioneel geraakt werd tijdens een Bijbelstudie. Want hij vroeg de christenen die daar zaten, de mensen in zijn gehoor op te zoeken, een gedeelte uit 2 Petrus. En terwijl hij dat vroeg, zag hij dat een van de vrouwen haar Bijbel gaf aan iemand anders. En die andere begon het op te zoeken. En terwijl die andere persoon dat opzocht, begon deze bij deze vrouw dat hele Bijbelboek 2 Petrus uit haar hoofd op te zeggen. En hij was daar zo van onder de indruk. En in de pauze vroeg hij haar hoe dat kwam. En ze zei dat ze veel tijd in de gevangenis had doorgebracht. En hij vroeg haar, hoe kwam je dan aan een Bijbel in die gevangenis? En zij vertelde, nou, er kwamen briefjes voorbij. Handgeschreven briefjes met Bijbelgedeelte. En zodra je zo'n briefje in je handen kreeg, was het eerste wat je deed uit je hoofd leren. Want als jij het uit je hoofd had geleerd, kon het briefje naar iemand anders toe. Dan kon die het weer uit zijn hoofd gaan leren. En deze vrouw antwoordde daarom onthielden we het zo snel als we konden. Want hoewel ze het papier konden wegnemen, konden ze niet meenemen wat er in ons hart verborgen was. Weet je, of een pastor uit China die zei van, je mag me arresteren. Je mag me gevangen zetten en je mag me doden. En ik weet dat ik bang zal zijn. Dat ik pijn zal voelen, dat ik zal huilen. Ik zal mijn geloof echter niet opgeven. Of pastor Morten die ik tegenkwam ergens aan de rand van de jungle. En ik sprak met hem daar en ik vroeg aan hem op een gegeven moment, pastor, hoe hou je het vol? Wat is je kracht om door te gaan? En deze pastor in al zijn bescheidenheid zei, Peter, God heeft me geroepen. Oké. En hij had een rit van 1,5 uur gemaakt uit de jungle om een kop koffie met mij te kunnen komen drinken, met de groep waar ik daar was. 1,5 uur. En als ze daar waren, de banden van zijn wagen lek staken, dan moest hij lopen, 8 uren lang, om bij de gemeenschap weer te komen. Maar hij bleef daar zitten, omdat God hem had geroepen daar te zijn. Zijn kinderen wilden heel graag verhuizen. Zijn vrouw koos voor haar man te volgen. En onze pastor zei, Peter, de Heere heeft me geroepen. En dan mag u wel weten, dan word ik wel een beetje klein hoor. Dan bleef van die 1,95 meter niet zo heel veel over. En dan bid ik, als ik met zo'n man in gesprek ben, Heere, vergeef me dat ik loop te klagen, loop te zeuren, omdat het niet leuk is. Want het moet wel leuk blijven. Want de Bijbel leert nergens dat het leuk moet blijven. Weet u, tegenspoed kom je tegen in je leven. Weet je, en elke keer als ik dan christenen hoor die worden vervolgd, die een dienst houden op een geheime plek of die een dienst houden terwijl het hele dorp rondom je huis staat en eigenlijk je van alles wil aandoen, dan word ik eraan herinnerd dat mijn problemen en mijn ongemakken toch nog wel eens te dragen zijn. De tweede waarschuwing die Jezus ons geeft is dat als je alleen op je eigen succes, als je je daarop concentreert, je ziel verspeelt. En Jezus stelt dan die indringende vraag in vers 25. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Weet je, dit is terminologie die ik snap. Dit is zakelijk praat. Hier hebben we het over winst, we hebben het over omzet, we hebben het over resultaat. Dat snap ik. Weet je, de Heer Jezus die noemt die termen daar. Je zou veel geld kunnen verdienen en in de ellende van de hel terechtkomen. En de hel is dan voor mij de plek waar God niet is. En de derde waarschuwing die Jezus ons noemt, die lees je dan in vers 26. Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt. Wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Eén ding wil ik eens in je midden leggen. Christen zijn heeft een prijs. Maar niet christen zijn heeft een hogere prijs. Weet je, we zijn geroepen om Christus te belijden en ons niet voor hem te schamen. En ik denk dat dat in de komende tijd en de komende jaren steeds moeilijker zal worden. Onze cultuur gaat dit terug laten lopen. Dit wordt lastig voor ons. Een van de manieren om Jezus te belijden aan de mensen om je heen is bijvoorbeeld de doop. Ik ga hem toch even noemen. En misschien schaam je je wel om je te laten dopen. Weet je, ik denk dat het voor jou dan tijd wordt om in dat water te springen. Om op te staan uit dat water en op te vallen door met Jezus verder te gaan. Maar terug naar de vraag van vandaag. Waarom is dat christelijk leven zo moeilijk? Lucas 9 vers 23 zegt, wie achter mij aan wil komen moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. We houden wel rekening met de opdracht, maar we vergeten de beloning, het doel. Want wat is de beloning van het christelijk leven? Lucas 9 vers 24 zegt, wie zijn leven, met een ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Dus de vraag voor vandaag is, waarom is het christelijk leven zo moeilijk? Omdat we de beloning uit het oog verliezen. We zijn gericht op de moeilijkheden. En we zijn niet gericht op wat er gaat komen. Want u en ik, hoop ik, zijn toch onderweg? We zijn toch onderweg naar die plek waar Jezus is. We moeten onze gedachten niet vullen met de moeilijkheden van ons leven, maar met de hoop van ons leven. En ik wil vragen aan de muziekmannen of ze hun plaats willen innemen. Want ik wil een lied met je gaan zingen. En dat lied zegt op een dag in de hemel. Dat is waar u en ik net onderweg naartoe zijn. Op die dag in de hemel. Om bij Jezus één keer te zijn. Wat een dag. Wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus. En dan klinkt dat overwinningslied. Lied 818 uit de bundel van opwekking wil ik graag met je gaan zingen.